Goedenavond, allemaal.
Het geluid staat wat hard, nu wordt het beter. Dankjewel, Jim. Jim zorgt het geluid vanavond. Dus er zijn er meer mensen die vanavond van alles doen. Benjamin musiceert en ook samen met Gemma, omdat Benjamin er iets minder bij stem is. Kortom, weer anders dan ook op het programma staat. Fijn, Gemma, dat je er dus ook bent. En normaal gesproken zou Arie hier gestaan hebben, Arie Krommendijk, maar zijn vader is ernstig ziek, dus Arie is om die reden afwezig. Dus vandaar dat ik ook het welkom en de lezing uit de Bijbel voor mijn rekening zal nemen. En voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Taco Koster en ik ben dominee in de Zondagavondkerk. Fijn jullie te zien. Altijd weer een bijzonder moment, zondagavond, om in deze prachtige kerk bij elkaar te komen en ook samen iets van God te beleven. Hoe verschillend we daar ook in zijn. Misschien zie je jezelf als een enthousiast gelovige door heel veel jaren heen. Misschien ben je vooral op zoek, heb je heel veel vragen, hoe dan ook. Weet je welkom, doe mee, maar voel ook de vrijheid om het gewoon maar eens over je heen te laten komen. Dat zou nou echt iets zijn voor mij om dat te vergeten. Laat ik de kaarsen aansteken. De twee paaskaarsen die verwijzen naar Jezus zelf die zegt, ik ben het licht in de wereld. En ik hoop dat je dat licht zult ervaren in dit samen zijn. En daarna, of laten we dus ook met elkaar zingen het lied God in ons midden.
Thank you.
Voordat we verder gaan, spreken we met elkaar uit dat onze hulp, ons houvast, onze verwachting bij God ligt. De kerk wereldwijd belijden we hem als de creatieve schepper. We geloven dat hij dwars door alles heen trouw blijft en deze wereld, en ook jou en mijn leven, niet loslaat. Ik mag je groeten in zijn naam met deze twee woorden, genade en vrede. Genade en vrede voor jou, van God de Vader, door Jezus, zijn Zoon. En hij woont met zijn geest in ons. Amen. Neem plaats. Voordat we gaan zingen, neem ik jullie kort even mee in een verhaal uit de afgelopen week. Donderdag en vrijdag ben ik aan het verhuizen geweest. Jacqueline, mijn vrouw en ik wonen nu tijdelijk in Katwijk. En donderdag en vrijdag hadden we geregeld dat we zouden gaan verhuizen. Verhuisbus geregeld, dat soort zaken. Wat mensen die zouden helpen. Nou, dat. En ik was lekker bezig donderdag. Hadden al twee ritten gemaakt. Flink wat spullen gesjouwd. Is niet mijn eerste tak van sport, moet ik wel eerlijk opbiechten. Maar op een bepaald moment had ik zelf even niets te doen. En toen dacht ik, ik kan wel dingetjes opruimen. En ik bukte om een heel klein stapeltje boeken te pakken. En toen dacht ik, zo, dit gaat fout. Dat deed zo'n pijn. Dat was dus een heel gedoe. Het schoot er echt enorm in. En paracetamol, ibuprofennetjes, dat soort dingen. Ik ben de donderdag prima doorgekomen. 'S nachts dacht ik wel, dit is echt een probleem. Ik kan gewoon geen zware dingen meer doen. En ik zou nog een bed uit elkaar moeten halen, dat soort zaken. Dus vrijdagmorgen ben ik 4 mensen gaan bellen. Een Syrische man, een Iraanse man, een Turkse man en uiteindelijk nog een andere Turkse man via. En zij zouden met z'n 4 komen helpen om 12:00 vrijdagmiddag. En ik ken hen vanuit mijn werk op maandagmiddag met statushouders. En toen gebeurde er zoiets bijzonders. Deze 4 mensen spreken nauwelijks Nederlands. 1 Arabisch, 1 Farsi en 2 Turks. En die stonden daar op de eerste verdieping met een wasmachine die nauwelijks te tillen was. En moesten dus in 3 talen en een beetje Nederlands met elkaar proberen dat ding naar beneden te krijgen. En het is ze gelukt. Het duurde wel een poos, maar het is ze gelukt. En het was zo bijzonder om te zien hoe ze dat met z'n 4 deden en in die verschillende talen en in de miscommunicatie en klem komen te zitten, maar dan toch weer. Het is ze gelukt. En ik vond dat zo'n mooi beeld. Eigenlijk ook een prachtig beeld van de kerk. Ja, daar zou je een preek over kunnen houden, dat ga ik niet doen, maar ik vind het zo'n mooi beeld dat je in alle verschillen die er kunnen zijn, soms ook letterlijk in de taal, maar ook figuurlijk spreken we soms andere talen, hebben we andere verwachtingen, andere beelden, andere. En tegelijkertijd mag je samen bewegen. En mogen we samen ontdekken wie God is. En ook wel een beetje lol met elkaar hebben, want er werd veel gelachen op die vrijdagmiddag, ook dat. Vanuit dat beeld wil ik graag vanavond met jullie verder gaan. En niet alleen vanavond, maar steeds weer opnieuw. Dat we als verschillende mensen samen mogen optrekken. En daarin ook anderen tot zegen mogen zijn. De mensen die heel bijbelvast zijn, denken misschien, je hebt ook in de Bijbel nog een verhaal over 4 vrienden. Die dan weer iemand anders... die associatie laat ik nu maar los. Maar het is een mooi verhaal. Ik zag sommigen van jullie al denken. We gaan 2 liederen zingen. Waarin we zingen, bidden om de Heilige Geest. En een van de kenmerken van de Heilige Geest is dat grenzen en talen doorbroken worden. Ook dat. We zingen een lied vanuit het liedboek Geest van Hierboven. En we gaan in één keer door naar het tweede lied. Heilige Geest van God, adem in ons midden. Zullen we met elkaar bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Dank u wel voor de mensen die op een later moment zullen meeluisteren en zullen meevieren. En dank u wel dat we dat met elkaar al mochten bidden. Kom, o Heilige Geest, adem in ons midden. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Heer, dank u wel dat u grenzen doorbreekt. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn als verschillende mensen. Maar ook samen in dat verlangen dat we iets van u en uw koninkrijk zullen ontdekken. Waardoor we de nieuwe week in kunnen. Met moed, met hoop, met inspiratie. Met vrolijkheid, met troost. En we danken u dat we dat met elkaar en voor elkaar mogen bidden. In Jezus' naam. Amen. Een poosje geleden kreeg ik de vraag van iemand die zei: hoe zit het nou met
vasten. Want ja, even formeel gezegd, we zijn als kerk nu in de vastenperiode, de 40 dagen tijd. Misschien zeggen dat soort begrippen je helemaal niets. Maar hoe dan ook, ik kreeg de vraag gesteld, hoe zit het nou met vasten? Zegt de Bijbel daar nou iets over? En ik dacht, die vraag neem ik mee. En ga ik proberen te beantwoorden. Het betekent dat we nu twee gedeelten uit de Bijbel lezen die daar in ieder geval kort iets over zeggen. Als we dat gelezen hebben, dan zingen we het lied Stil, mijn ziel, wees stil. Matteüs 4. Dat is het moment in dit Bijbelboek waarop Jezus in de openbaarheid komt. En als dat gebeurt, dan begint dat op deze manier. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden, nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Periode van 40 dagen en nachten vasten. Na Matteüs 4 komen we in Matteüs 5 tot en met 7 in aanraking met een bekende toespraak van Jezus. Die noem je de bergrede. Waarin zegt Jezus van alles. En zegt dan ook iets over het bidden en over het vasten. Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bezuin dat dan niet rond zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene en jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht, de majesteit, in eeuwigheid. Amen. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Heel even een break. Ik zie gelijk alle hoofden omhoog gaan. Ook daar kreeg ik een vraag over. Moet je nou altijd vergeven? Volgende week is dat het thema van de preek. Ik lees verder. Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht, wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Het is alweer heel even geleden, maar carnaval ligt achter ons. Misschien dat je het uitbundig gevierd hebt. Misschien ook helemaal niet. Hoe dan ook, na carnaval, op As Woensdag, start dan de zogenaamde 40 dagen tijd. 40 dagen op weg naar Pasen. De vaste periode. En ja, hoe zit het dan met vasten? Ik heb gemerkt, het begrip vasten roept al heel snel associaties op naar moslims. Ramadan, die begint dit jaar op 10 of 11 maart. Maar wist je dat veel christenen wereldwijd ook heel bewust vasten? Zeker ook in de katholieke traditie en in de Oosters-orthodoxe traditie. Ik kom ze steeds vaker tegen. Vasten. Er is trouwens ook met nadruk heel makkelijk een seculiere variant aan te wijzen. Dan stop je een maand met het drinken van alcohol. Of je eet een maand geen suiker. Ja, dat soort dingen. Het zijn stuk voor stuk variaties op het vasten. Ik ga er iets meer over vertellen. En geloof me, het is meer dan een verhaal over minder eten, zodat je uiteindelijk ook wat kilo's zult afvallen. Dat is natuurlijk altijd wel prettig, maar daar gaat het niet over. En vasten is dus veel meer dan dat. Het is ook niet alleen maar geconnect aan eten en drinken. Het brengt je dichter bij God. En het verandert je stijl van leven. Nou, zo ergens. En straks eindigen we met een concrete oefening. Eerst maar eens met wat pennenstreken door de Bijbel heen. Dat kan ik als theoloog niet laten. Je komt het vasten op allerlei plekken in de Bijbel tegen. Een kort of langer moment waarin eten en drinken minder belangrijk zijn. Soberheid en verstilling. Vandaar ook dat lied, Stil, mijn ziel, wees stil. In het eerste deel van de Bijbel zie je dat vasten in praktijk wordt gebracht als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Denk aan een verhaal als de koningin Esther. Hoe moet zij handelen als het bestaan van Israël onder hoogspanning staat? En dan is er ruimte voor vasten. Een zoektocht naar Gods stem. Bij iemand als Nehemia lees je dat hij in zijn verdriet en wanhoop niet aarzelt om te vasten. Het onderstreept zijn wanhoop en helpt hem om zich nog meer te richten op God. Vasten kan ook een element van berouw en boete met zich meebrengen. Een besef van tekortschieten. Ik heb vergeving nodig. Die sfeer. In het tweede deel van de Bijbel wordt er ook over vasten gesproken. Het hoort er ergens dan als vanzelf bij, zonder dat het een vrome verplichting is. Zonder dat we er een regeltje van kunnen maken. Dus dat is ook vanavond niet de opzet. Maar je komt het wel volop tegen. Een paar voorbeelden. Vasten als toewijding aan God. Zijn stem willen verstaan. En denk dus dan even aan het voorbeeld van Jezus zelf. Als hij uit de anonimiteit treedt, dan start hij in de woestijn, in die periode van 40 dagen bidden en vasten. En je voelt ergens dan ook aan, nu gaat er iets gebeuren. Dit moment is belangrijk. Wat je ook ziet in het Nieuwe Testament, vasten als ondersteuning in het zoeken naar Gods leiding. In het Bijbelboek Handelingen lees je met regelmaat dat er nieuwe kerken ontstaan, kleine kerken op allerlei plekken. En dan zijn er steeds weer mensen nodig die leiding gaan geven, die anderen bemoedigen. En deze mensen worden gevonden in een proces van bidden en vasten. En dan Matteüs 6. Daar komen we vasten tegen als versterking van bidden en geven. Jezus spreekt in Matteüs 6 over de gewoonte van het bidden, maar dus ook over de gewoonte van het vasten en het geven. En die woorden versterken elkaar blijkbaar. Ik heb iemand wel eens horen zeggen, bidden heeft twee vleugels, namelijk geven en vasten. Maar goed, je kunt vanuit de Bijbel ook een andere kant belichten. In Matteüs 6 kaart Jezus ook al aan dat vasten kan worden tot een schijnheilig gebeuren. En bidden en geven kunnen ook verworden tot een schijnheilig gebeuren. Kijk mij eens, vroom zijn, goed zijn. Nou, als dat de insteek is, dan gaat er iets fout. En zo kan vasten ook nog op andere manieren uit de bocht vliegen. Je zou Jesaja 58 eens kunnen opzoeken. Dan blijkt dat het volk Israël zich keurig houdt aan alle regels, inclusief vasten. Maar tegelijkertijd blijkt in de praktijk van het leven van alle dag dat mensen die hulp nodig hebben, compleet genegeerd worden. En dan zegt God in Jesaja 58, dit gaat niet goed. Het vasten dat ik veel belangrijker vind is, help een ander. Wees tot zegen. Daar gaat het over. Ik kwam ook woorden tegen uit Colossenzen 2. Nou ja, daar is het beeld dat geloven kan verworden tot je aan de regels houden. En God moet je dan belonen als jij dat goed doet. Voor wat hoort wat. En vasten is dan een manier om bij God in een goed blaadje te komen. En dan merk je in Colossenzen 2 dat Paulus, die dat geschreven heeft, daarbij sputtert. Daar gaat het niet over. Zo werkt geloven niet. Geloven is fundamenteel gebaseerd op genade, op relatie en niet op regels. Het kon ook nog op een andere manier fout gaan. 1 Timotheus 4, wat mij betreft mag je al die Bijbelteksten vergeten. Maar in 1 Timotheus 4 blijkt dat er ook weer christenen zijn die het gevoel hebben, we moeten zo sober leven dat genieten fout is. En in dat sobere leven ga je meer en meer vasten en alles wat mooi en lekker is, ja, daar moet je dan ver weg bij blijven, want daar zou je God een plezier mee doen. Nou, in 1 Timotheus 4 gaat een dikke streep door die rekening. Geniet ervan, staat er. Wees dankbaar. En ja, je hoeft alles niet over de balk te gooien en er kunnen ook andere perioden zijn. Maar ga niet mee in dat verhaal dat je overal bij vandaan moet blijven. Nou ja, hoe sta jij erin? Heb je hier überhaupt wel eens over nagedacht? Misschien ben je er vertrouwd mee. Zijn er mensen die momenteel vasten in deze periode? Laat ik even een breek maken. Ja? Kun je vertellen hoe dat eruit ziet? Geen vlees, geen alcohol, geen sigaar en niet vloeken. Oké, dankjewel dat je dat wilt delen. Iemand anders? Dan heb ik straks een mooie uitdaging voor je. Maar niet als een regeltje. Dus misschien voelt het wel als een hele vreemde wereld. En heb je tot nu toe gedacht, ander onderwerp. Nou, oké. Laat ik je een citaat meegeven van Nicolaas Sintobin. Je komt hem regelmatig in de media tegen. Hij zegt het volgende. Vasten gaat echt niet om het verliezen van kilo's. verbondenheid met God zoeken. Daar gaat het over. Vraag je af, wat brengt me dichter bij Jezus? Soms kan vasten dan juist betekenen dat je iets wel doet. Zo wil ik bijvoorbeeld, zo zegt hij, bewust het contact zoeken met zwervers op straat. Hoe dan ook, het volstaat niet om in de 40 dagen tijd alleen te vasten, want met vasten creëer je leegte. Er moet ook iets voor in de plaats komen, vooral gebed. Als je vasten niet combineert met een gebedsleven, ga je die leegte opvullen met iets anders. En dan dreigt het nergens toe te leiden. Op twee manieren vind ik dit opvallend. Eerst zegt hij, zoek de verbondenheid met God. In de drukte van alle dag, en ook in de zorgen van alle dag, schiet dat er heel makkelijk bij in. Bij mij wel. En juist in deze periode wil ik me meer oefenen in die verbondenheid met God. Hem bewust zoeken. Tijd nemen om stil te worden. Tijd nemen om de Bijbel te lezen. Tijd nemen om een ander aandacht te geven. Tijd nemen om recht te brengen. Dat komt je natuurlijk niet zomaar aanwaaien. Dat zijn ook keuzes. Je drukt als het ware even op de pauzeknop in je drukke bestaan. En dat is goed. Dat is goed voor ieder mens. Je moet een pauzeknop weten te vinden. En de vraag om mee te nemen is, wat doe jij om te groeien in die verbondenheid met God? Ik zie mensen om me heen die naar de andere kant van de wereld vliegen om rust te vinden, om balans te vinden. Niets is te gek in onze tijd. En ik gun iedereen zijn of haar plezier. Maar waar ik over praat, heeft misschien wel meer zeggingskracht dan al die drukte die we dan kunnen creëren. Zoek de verbondenheid met God en besef dat Hij dichtbij is. En dan is vasten geen opgave, maar een kans, een cadeau. Zoek de verbondenheid met God. Tweede uitspraak van deze Nicolaas Sint-Aubin. Neem de tijd om te vasten en te bidden. Ik benoem het even apart, hoewel het natuurlijk alles te maken heeft met die verbondenheid met God. Bidden en vasten is in de Bijbel een vaste combinatie. Bij het vasten gaat het er niet om dat je steeds maar denkt aan de dingen die je aan je voorbij laat gaan. Dat gebeurde mij nogal eens. Dat je dan denkt, ja, eigenlijk zou ik nu, maar ja, dat mag niet. En dan wordt dat vooral het denken. Het gaat om de focus op God. En je bidt om zijn leiding, zijn aanwezigheid, zijn wijsheid, zijn vergeving, zijn goedheid. Je creëert ruimte voor de Heilige Geest. Heilige Geest van God, adem in ons midden. Een diep gevoel van liefde en aanvaarding. Je bent dan automatisch wat minder bezig met je eigen ego. En dat is per definitie goed voor ieder mens. Dat is misschien ook wel de reden dat Jezus het begrip geven er dan ook nog aan toevoegt. Het gaat om bidden, vasten en geven. Is dit nou veel te hoog gegrepen? Denk je iets als, je moest eens weten, maar dat bidden vind ik al zo'n enorme opgave. Laat staan vasten en geven. Houd op. En ik begrijp je. Ik kan hem ook heel lastig vinden. En tegelijkertijd denk ik dan wel, wat houdt ons tegen om hiermee te gaan oefenen? En je hoeft niet gelijk als Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn te gaan. Maar je kunt er wel mee gaan oefenen. En wat jij net aangaf, dat is al een mooie stap. Waarom zou je dat niet doen? Of waarom neem je je niet voor om Nou ja, zet een stap. Daarom het volgende. Wat mij betreft, als je hier verder over nadenkt, kun je op twee manieren bewegen. Trainen. De eerste beweging is, waar ga ik minderen? Zodat ik meer focus aan God en anderen kan geven. Nou, je kunt minder eten. Een maaltijd overslaan, alle zoetigheid links laten liggen, geen alcohol meer drinken. Maar je kunt ook denken aan het uitschakelen van je Netflix-account, je telefoon, minder tijd en aandacht geven. En zo zijn er vast meer mogelijkheden. De tweede beweging is, waar ga ik meerderen? Waar ga ik meer focus aan God en meer focus aan anderen geven? Je kunt meer tijd besteden aan het lezen van de Bijbel. Je kunt bewust de stilte opzoeken. Om Gods stem te ontdekken. Of je kunt in deze weken juist meer tijd besteden aan mensen die wel wat support kunnen gebruiken. Ook dat hoort bij die 40 dagen periode van vasten. Je kunt minderen en je kunt meerderen. Ik eindig met een uitspraak van paus Franciscus. Ook hij zegt er iets over. Het is altijd zo leuk als je kunt leunen op andere mensen. En dan gaat het dus over minder doen en meer doen. Maar net weer even anders ingevuld. Vast van kwetsende woorden. Geef complimenten. Vast van bitterheid. Vul je hart met blijdschap. Vast van je zorgen. Kies voor vertrouwen op God. Vast van negativiteit. Wees dankbaar en blijf dankbaar. Vast van wrok. Maak het goed met anderen. Vast van pessimisme. Wees hoopvol en geduldig. Vast van veel klagen. Richt je op de eenvoud. Vast van stress. Neem tijd voor gebed. Vast van te veel woorden. Zoek de stilte. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Zoek de verbondenheid met God. En daarom zingen we dit lied van geloof en overgave. nemen een minuut of twee tijd voor een oefening. De uitdaging, de vraag: hoe ga jij minderen? Laten we zeggen tot aan Paas, 31 maart. En waar ga je meerderen? Niet als een regeltje. Je hoeft geen verantwoording af te leggen. We gaan elkaar er ook niet eindeloos op bevragen. En tegelijkertijd ga eens die uitdaging aan voor jezelf. Waar zou je kunnen minderen? En waar ga je meerderen? Een minuut of twee en daarna een prachtig luisterlied. Uw vrede vult dit huis. We gaan met elkaar bidden. We eindigen ons gebed met onze Vader. Als je terugbladert naar Matteüs 6, dan kom je een iets andere vertaling tegen. Voel je vrij om die te gebruiken. Maar ik heb gekozen voor de vertaling die voor veel mensen vertrouwder is. We hebben een aantal voorbeden, een aantal zorgen die we daarin ook met elkaar delen. We bidden voor Arie en Wilma, vader en schoonvader van Arie en Wilma. We bidden ook voor Mirjam in Vienna, in alle zorgen die er zijn, maar ook in de verjaardag die Mirjam nog kan vieren, mag vieren. We bidden ook voor Mieke, die weer naar huis komt. Dat is het goede nieuws, maar er is ook veel zorg omheen. En ik kreeg net ingefluisterd dat Wim en Desiree voor een maand naar Ierland vertrekken. Nou, daarin bidden we ook voor jullie. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, dank u wel voor uw genade, voor uw nabijheid. Dank u wel voor de hemel die de aarde even aanraakt. Dat we soms ook zomaar een glimp, een glinstering ervaren van uw goedheid, trouw. En dat we daarin mogen bewegen. In ons bidden, in ons vasten en in ons geven. Misschien dat we ons voorgenomen hebben om te minderen en te meerderen. Help ons daarbij in de komende week. Help ons om daarin ook te zien wie u bent. Meer en meer. En ook om tot zegen te kunnen zijn voor mensen om ons heen. Heer, dank u wel voor uw trouw. We bidden met elkaar en voor elkaar in alles wat speelt in ons leven, ook in de drukte die er kan zijn. Help ons dan om die pauzeknop te vinden. We bidden ook vanavond voor alle zorgen die er zijn en we bidden voor Arie en Wilma. We bidden voor de vader en ook de moeder van Arie. Wees hen nabij. We weten ons verbonden met Mirjam en Bienna. We dragen ook hen aan u op. Omring hen met uw vrede, uw zorg, uw nabijheid. Dat ze dat ook zullen merken. Wees nabij. We bidden voor Mieke. We dragen ook haar aan u op. En we bidden om moed en om zegen voor haar. Dank u wel ook voor de mensen die om haar heen staan. We bidden voor Wim en Desiree die naar Ierland zullen gaan. En daar de komende weken zullen verblijven. Zegen hen op die reis. En zegen hen ook in alle ontmoetingen die er dan weer mogen zijn. Wees ook het gezin nabij van dochter, schoonzoon, de kleinkinderen. We dragen ook hen aan u op. Heer, we bidden voor elkaar in alles wat speelt. We bidden ook voor deze wereld en alle zorgen die we ons dan maken. We verlangen zo naar recht en naar vrede op al die plekken waar het fout gaat. En dat blijven we bidden. Heer, ontferm. En we zijn ook maar een moment stil. Om ook persoonlijk onder woorden te brengen wat niemand anders voor ons kan verwoorden. En dan bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk als wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Nou, lieve mensen, we gaan ons samen zijn afronden. Er wordt het ook tijd voor. Amazing Grace is het laatste lied dat we zullen zingen. Maar eerst de collecte. Er gaat een collectezak rond. Je kunt natuurlijk ook een tikkie gebruiken. Van harte aanbevolen. En terwijl dat gebeurt, vertel ik nog even dat komende dinsdagochtend de Omega-cursus een herstart heeft. En komende dinsdagavond is de vijfde avond van de Alpha-cursus. Ik zit nog even hard te denken, vergeet ik nog iets? Ik denk dat dat het wel is. Nou ja, volgende week zondag, dus de vraag, moet ik altijd vergeven? Hoe zit dat? Nou ja, het is ook best wel een beladen onderwerp, realiseer ik me. Maar weet je daarin van harte welkom. Voor zo direct, de koffie en de thee is gezet, staat klaar. Er liggen heerlijke koekjes. En dank aan Daisy, vermoed ik. Dus blijf vooral en ontmoet elkaar. Weet je daarin van harte welkom. Maar dus eerst Amazing Grace. Ik eindig met een zegenbede uit het Bijbelboek Numeri, Numeri 6. En na het amen zal Benjamin ook nog een variant van deze zegenbede zingen. En ik kijk even naar Katie. Dat lied heeft Katie geschreven. En Benjamin zal dat dan zingen. Deze zegenbede. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en uw vrede geven. Iedereen zegt het.